Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Vandaag gaan we even stilstaan bij een parabel die Jezus vertelt in het Lucas-evangelie. Over de onvruchtbare vijgenboom. Wat denken jullie? Zou Gods geduld met ons opgeraken? Als God dan toch zoveel geduld heeft, waarom is er dan haast bij onze bekering? Laten we bidden om licht van de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. De oproep tot bekering is dringend en duidelijk. Niet alleen zien we het zelf rondom ons, maar we vermoeden het ook bij onszelf, al duwen we het weg. We denken vaak dat we beter zijn dan anderen, dat we het er toch niet zo slecht van afbrengen. Open onze ogen en ons hart, om de kans tot bekering niet aan ons voorbij te laten gaan. Geef ons de moed ook te handelen naar hetgeen je ons duidelijk maakt. Dan pas zullen we goede vruchten voortbrengen tot Gods vreugde. Amen. We lezen nu de parabel in het Lucas-evangelie, 13e hoofdstuk, van vers 6 tot en met 9. Jezus vertelde nu deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond. Hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al sinds 3 jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om. Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij eerst de grond eromheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, ja, dan kunt u hem omhakken. Op het eerste zicht is het eigenlijk wel een onheilspellende boodschap, want de tijd dringt blijkbaar. Het is een duidelijke oproep tot bekering. En het moet niet te lang meer duren. De eigenaar is God, onze schepper. En hij zegt dat hij al 3 jaar wacht op tekenen van bekering en vruchtbaarheid. Want de wijngaardenier, zijn zoon Jezus, is al 3 jaar op aarde zijn openbaar leven bezig en heeft overal zijn blijde boodschap in woorden en daden duidelijk gemaakt. Maar wie bekeert er zich? Wie gelooft er in Jezus? Het is ook al een moeilijke periode aan het worden met veel kwaadsprekerij over Jezus. En ze zijn misschien al bezig aan dat complot om hem uit de weg te ruimen. Jezus stoort met zijn boodschap voor iedereen, voor alle zondaars. Waarom dan zo'n verhaal? Opdat de mensen die het horen zich ergens zouden herkennen. Want wat is er net aan vooraf gegaan? 2 gruwelijke gebeurtenissen. Ze vertellen aan Jezus dat Pilatus mensenbloed heeft gedaan bij het offer van de dieren. Dat is gruwelijk. Een schande. En er is ook een ongeluk gebeurd met een toren die op 18 mensen is gevallen en ze waren allemaal dood. Maar wat zegt Jezus op die 2 gebeurtenissen? 2 maal hetzelfde zinnetje. Denkt ge dat zij alleen zondaars waren? Volstrekt niet, zeg ik u. Denkt ge dat zij alleen zondaars waren? Daar gaan we weer. We zijn allemaal zondaars. Wat zitten we toch steeds naar de ander te kijken en alles te interpreteren als een straf van God, omdat die en die zus of zo heeft gehandeld? We leren echt niet veel bij. Wanneer gaan we begrijpen dat we geluk hebben? Want ons uur is nog niet gekomen. En dus ook de tijd tot bekering loopt nog, voordat we sterven en van aangezicht tot aangezicht zullen staan voor God. De allereerste boodschap van Jezus als hij op straat kwam, was: bekeer u. Het Rijk Gods is nabij. Bekeer u, bekeer u. Dat betekent, Jezus brengt het Rijk Gods. Hij beleeft het voor onze ogen. Hij toont hoe dat we kunnen leren denken, spreken en handelen in dit aardse leven om onszelf te heiligen. Heilig te worden zoals God heilig is. Barmhartig zoals God barmhartig is voor ieder van ons. De vraag is, doen we wel mee? Of stellen we dat eindeloos uit? We zijn misschien een beetje kieskeurig. Ja, we willen wel goed zijn voor die en die, maar we zijn vaak hard voor de ander. Hoeveel tijd rest ons voordat we gaan sterven, dat weet niemand. Hè. Bijvoorbeeld, als het nu gaat stormen. Wie zegt dat er geen boom op onze auto valt? En met die vuurvirus. Wij kunnen daar ook ziek van worden en eraan sterven. En wie zegt dat ons kind, als het naar school fietst, niet omgereden kan worden door een dronken bestuurder. Ah, ik hoor het al, hè. Waarom laat God zoiets toe, zeggen de mensen dan. Een onschuldig kind, een pastoraal bewogen familie en zoveel lijden. En er zijn er zoveel anderen, met andere woorden, precies of dat die dat dan verdienen. Het lijden van zoveel onschuldigen is en blijft een vraag van de opstandige mens, die niet begrijpen kan dat God dat toe kan laten. Maar de klemtoon moet ergens anders liggen. We zijn allemaal zondaars. We verdienen, niemand verdient dat. En God die laat ons nooit stikken. En zeker niet als we het heel moeilijk hebben en beproefd worden. Het werk dat Jezus van ons vraagt, dat is dat we hem in geloven in hem. Hij is de Zoon van God, de gezondene. Hij is de enige echte bevrijder. Mag Hij onze waarheid openbaren over onszelf, over onze toekomst en wat we allemaal in ons dragen, zowel goed als kwaad? We zijn geroepen om meer en meer te worden een gezicht van God. Dat God zich in ons kan herkennen. Hij heeft alles al in ons gelegd, maar het komt er nog niet uit. En dan worden we zoals zijn geliefde Zoon. Iedere mens draagt die mogelijkheid in zich. Mag de Heilige Geest aan het werk? Dat is de uitdaging. Want als je daar echt naar gaat leven zonder telkens uit angst je profiel te veranderen, je aanpak te milderen, te zwijgen ten opzichte van iemand anders, omdat je denkt dat je dan hem voor de borst gaat stoten, dan zal er niet veel veranderen, hè? En dan getuigen we niet meer van Jezus' bevrijdende, blijde boodschap. Dan passen we ons altijd maar aan. Waarom worden christenen vervolgd, denkt je? Omdat ze storen. Bijvoorbeeld, omdat ze de mensenrechten respecteren, omdat ze de armen die uitgebuit worden steunen en de uitbuiters aanklagen. Soms gewoon ook omdat ze de mensen leren lezen en schrijven, zodat ze de documenten van grootgrondbezitters kunnen lezen en zich niet meer laten bedriegen. En soms omdat ze als enige in een vergadering zeggen: geef dat kind toch nog een kans. Als ze totaal niet meer storen en nooit tegen stroom durven zwemmen om een goede zaak te verdedigen, dan kan je wel zeggen dat we weinig goede vruchten voortbrengen voor het Rijk Gods. Dan leven we zo in een roes van brood en spelen, met vele zoethoudertjes, die ons kritisch denkvermogen doen afsterven, ons gebed vlak maken. En soms vallen we er zelfs letterlijk bij in slaap. Jezus die gaat dat niet laten gebeuren. Hij schudt eens goed aan onze boom. Voor hem zitten er niet meer veel weken in, hè? Om nog te zeggen waar het op aankomt. Want het kruis is al heel dichtbij gekomen. Nog vlug eens zeggen waar het op aankomt. Vruchten voortbrengen. Want het leven is als een ademtocht. Onze taak als christen is niet alleen te zorgen voor onszelf, dat we gered worden, maar dat we gaan leven naar Gods geboden, Jezus voorbeeld, en de liefde tot God en de medemens. We worden instrument van Gods bevrijdende liefde. Jezus verwijst altijd naar hier zeker naar de ernst van de tijd. Onze tijd, die is beperkt. Gods tijd is eindeloos natuurlijk, eeuwig. Jezus' tijd, hier op aarde, was ook kort. Want na 3 jaar werd hij van zijn openbaar leven al vermoord. Bekering vraagt dus dat we dat niet uitstellen. Hè? Dat we kleine stapjes zetten toch altijd op de weg die Jezus is. Jezus zelf toont ons de weg. Hij is de weg. En ook de waarheid. Voor onze ogen dat we zullen leren zien hoe dat we kunnen echt leven. En later dan ook het eeuwig leven kunnen binnengaan. Verzoend met ons medemensen. Verzoend met God. En we moeten ons niet vergelijken, hè. Elke boom zijn eigen vruchten. Sommigen zullen misschien zeggen, het is al een oude boom, je moet er niet te veel meer van verwachten. Ah, daar heb ik gezien. Hè. Ik heb een appelboom gezien. Hij stond werkelijk bijna af te kraken van de vruchten die erop hingen. Zoveel appeltjes. Hij had bijna geen blaadjes, hij had alleen nog appeltjes. En dan onder de boom lagen er ook nog, ik weet niet hoeveel. Ontzettend vruchtbaar, wat een oogst. Met God kan alles vruchtbaar worden en overvloed zijn. Soms staan we bijvoorbeeld in een woon en zorg te kijken over bij een persoon die al heel oud is en die bijna niets meer kan. Die zit daar in de zetel, breidt een beetje, kijkt wat tv, volgt zo de mis en zo. Maar kijk, er is zoveel vreugde dat uit die persoon straalt, dat de mensen die ervoor zorgen er eigenlijk heel graag een keer binnenwippen. Ze is altijd dankbaar, ze is nooit moeilijk en zo liefdevol, altijd aandachtig voor diegene die binnenkomt. Ja, en ik ken ze dus en ze informeert en ze luistert en ze leeft mee zowel met de moslims als met de gelovigen en de niet-gelovigen. En dan zegt ze, ik zal ervoor bidden. Los van mij kunt jij niet, zegt Jezus. Wanneer hij spreekt over de vruchtbaarheid bijvoorbeeld van de wijnstok, dat doet hij in het Johannesevangelie. En daar moet er gesnoeid worden. Hier in dit verhaal van de vijgenboom gaan ze de grond een keer omspitten en een beetje voedsel geven dus. Opdat de boom meer kansen zou hebben om te overleven. Maar wat kan dat betekenen voor ons? Zijn er kinderen die een ander kind bijvoorbeeld de wiskunde beter kunnen uitleggen dan de juf? Dat is echt wel mogelijk. Ik heb het gezien in mijn eigen klas. Tijdens titularisuur heeft mijn interne, die heel goed wiskunde kon, het allemaal heel eenvoudig uitgelegd, want de helft van de klas was zo echt in paniek voor een grote toets. En ze waren er nadien allemaal door. Allemaal, hè? Fantastisch. Zijn er jongeren die de handen uit de mouwen gestoken hebben na zoveel maanden dat het in Wallonië zo nog een smerige troep was die niet weggeraakt was? Ja, die zijn er. Een hele bus met scouts die zijn naar de Wallen gereden en die konden hun ogen niet geloven dat daar nog zo erg was. Maar het was zo'n enorme ervaring van verbondenheid. Die zijn echt wel heel vruchtbaar geweest, hè? We gaan nu even onderbreken voor een mooi lied. Het is een kinderlied, God kent jou.
God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij. Om helemaal jezelf te zijn, want hij houdt van jou. Ja, hij houdt van jou.
Ja, hij houdt van jou en mij.
God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is bij je?
Waartoe leven wij? Omdat God ons graag ziet. Ja, waarom zouden we de aarde nog uitputten en overbevolken? Zoveel vragen die we onszelf stellen. Dat is een ernstige zaak, maar we moeten er zeker niet depressief van worden. God heeft zoveel in jou en mij geïnvesteerd en gezien al van voor onze geboorte. Hij heeft een taak voor ieder van ons. Het is belangrijk ons geloof, onze hoop door te geven door liefdevolle aandacht ten opzichte van andere mensen die soms in situaties zitten die moeilijk zijn of waar men het niet meer in ziet zitten. Zo mensen die men al opgegeven heeft, bekijkt zo van je moet daar niet te veel meer van verwachten of ze verwachten er het ergste van. Het is heel belangrijk en te leren beluisteren. Want wie kan het beter dan zij zelf de situatie waar dat zin zit te begrijpen en welke hulp daartoe zou kunnen aangeboden worden? Geef hen kansen om ook zelf mee te werken, mee te bouwen. Jezus vertrouwde zijn apostelen toch ook en hij zond ze 2 aan 2 uit. Hij is de wijngaardenier. Hij is bezield door Gods geduldige en creatieve liefde. De Heilige Geest die altijd kansen ziet. En daarom ga ik een deeltje vertellen van het leven van Jan. Jan is maar 30 jaar geworden. Hij is eigenlijk vermoord. En het was een Filipijnse jongen die geadopteerd werd, want hij was als vondeling achtergelaten samen met zijn broertje. Hij was naamloos. Ze hebben hem zo gevonden. Er zijn mensen die geprobeerd hebben om hen te adopteren, maar ze hebben hem toch teruggebracht naar het weeshuis. En het heeft tot 7,5 jaar geduurd vooraleer dat een Frans koppel, een katholiek gelovig gezin, hem geadopteerd heeft. Ze hebben hem de naam Jan gegeven, ik denk afgeleid van Ryan. En de mama zei, Isabel zei tegen Jan, je mag een andere naam kiezen als je die liever zou hebben, maar we moesten toch iets op papier zetten. En hij was zo blij met zijn naam. Jan, dat is een mooie naam. En hij stond te dansen en de hele dag was hij blij en in huis aan het rondlopen. Ik heet Jan Laurent. Mooi, Jan Laurent. Een onvoorstelbare vreugde voor die jongen, zegt de mama, hè. Maar hij stond eigenlijk ook wel open voor het geloof. En dat was wel fijn voor haar. Zij kon ook heel goed vertellen. Het is iemand die jeugdboeken heeft geschreven. En ze is dan ook eens een keer op reis gegaan naar Libanon. En vandaar had ze dan vooral haar kinderen, want ze heeft er in feite 10. Daar waren eigen kinderen en dan ook adoptiekinderen. En ze had vooral de kinderen een kruisje meegebracht van kinderen waar dat een tekst rond stond. Ze mochten kiezen. En Jan heeft eens gekozen voor het zinnetje dat erbij stond, ik zoek je. En na zijn dood, dus als de politie komt met die melding, gaat ze zo gewoon naar de lade en doet die open en ineens vindt ze dat papiertje met dat kruisje en die zin, ik zoek je. En ze ziet dat hij dat vol kleuren geïllustreerd heeft en dat hij daar een gesprekje van gemaakt heeft. Hij heeft Jezus dubbelpunt, ik zoek je. En dan heeft hem als antwoord geschreven, ik ook, dubbelpunt, Jan. En dan staat er ook nog bij, je bent mijn held, Jezus, de voornaamste in mijn leven. Als ze dat leest, diezelfde dag dat ze die melding krijgt van zijn dood, dan denkt ze, dan is het niet erg. Hij is bij God. Oh, dat deed mij iets, hè. Ik dacht, hoe is dat mogelijk? Van zo te reageren, je krijgt zo'n bom op je huis. En dan zegt ze, het is niet erg, hij is bij God. Waarom? Ja, dat ze zegt, ik heb altijd gebeden, Heer, dat geen van mijn kinderen verloren zou gaan. Dus in haar ogen, hij is nu bij God. En dat helpt haar enorm om het verlies te verwerken. Ja, er zijn nog dingen, hè, want dan de mensen beginnen daarover te praten. En dan hoort ze dat ze zeggen dat hij zo'n zonnige persoon was, een en al glimlach. En na een ontmoeting is het vooral dat die mensen erbij blijft. Zo. Die glimlach, die vreugde. Dat helpt allemaal. Ja, en wat ze niet wist, was dat hij ook zo vrijgevig was. Bijvoorbeeld, hij werkt op het ministerie van Onderwijs en hij heeft heel veel arme kinderen geholpen om hun studies te betalen. Ook een moeder die 2 kinderen had, daar had hij geld aan geleend omdat ze het nodige geld zou hebben voor een stage, waardoor dat ze op de sociale ladder zou kunnen opklimmen. Hij gaf weg, hij leende gul. Waarom? Hij leefde dus mee met al die mensen die in nood waren, vooral met kinderen. En hij wist dat hij zelf veel geholpen geweest was. Hij is die vijgenboom geweest waar echt rond gespit is, waar voedsel aan gegeven is. Hij was heel vruchtbaar en hij heeft ervoor gezorgd dat anderen hetzelfde konden meemaken als hij. Wat een mensenleven, hè? Zo jong en dan nog vermoord worden. Hoe en waarom? Het is allemaal duister gebleven en de moordenaar is niet gevonden. Tot nu toe toch niet. Maar Isabel zegt, dus zijn mama, God is goed, hij is vrijgevig, maar hij geeft ook een valiesje mee, met allerlei genade, om op elk moment van ons leven zowel de aangename als de pijnlijke momenten te kunnen doorleven. Isabel zat ook op een bepaalde dag zo op haar bed en had zijn doos uitgehaald van haar eigen. En daar zat een briefje in van Jan, toen hij nog puber was. Wat stond daarop? Mama, je stelt me gerust, want je vergeeft altijd. Je stelt me gerust, want je vergeeft altijd. Mama, je vergeeft altijd. En dan moest ze glimlachen, want ze dacht, hij vroeg altijd maar vergeving. Heel veel. En ook zelfs voor zijn broers en zusjes die iets uitgestoken hadden. Dat was zo wel typisch voor hem. Maar dat was voor haar dan ook tegelijkertijd ook een les zo. Want dan heeft ze gedacht zo, we verlangen altijd, hoe moeten we vergeving schenken? Want het is natuurlijk, hij is vermoord. En ze heeft zich toch niet te veel met die onderzoekscommissie en zo bezig gehouden en zich ook geen burgerlijke partij gesteld. Dat wou ze niet. Ze zei, ja, wij verlangen te vertrouwen eigenlijk op de goddelijke gerechtigheid. Want die alleen is eerlijk en juist. God alleen kent de waarheid en hij is ook liefde tegelijk. God zal grote dingen doen. En dan zullen we merken in de hemel, zegt ze. Want daar zullen we zien dat de zonde heeft gewoekerd, maar dat de liefde van God heeft overtroffen. En hij alleen weet alles. Ik vond dat heel mooi. De zonde kan gewoekerd hebben, maar de liefde van God overtreft alles. Dit verhaal is voor mij ook wel duidelijk dat dat opvoedingswerk van Isabel en haar echtgenoot heel vruchtbaar geworden is. In het leven van Jan en zelfs over de dood heen. Blijft hij zelf ook vrucht voortbrengen. Ondanks dat brutaal einde en dat toch te kort leven. Hij heeft de liefde van Jezus weten omzetten in daden. Hij heeft die echt in zijn binnengelaten. Alles laten omvormen om voor anderen goed te zijn en hen ook kansen te geven. Welke vruchten hebben jullie herkend? Ik ga ze niet opsommen, nee, dat moet je zelf doen. Ze zijn enorm geïnspireerd door het evangelie. Door het gebed ook van de ouders. En die zeer goed het evangelie kenden en er ook naar leefden. Ik heb nog een ander verhaal, maar ik zeg altijd zo van ja, sommige mensen die worden toch al zwaar beproefd dan als ze klein zijn of van jong, nog heel jong. En dan... Als wij daarvan horen, dan zeggen we, ja, lief, hoe hebben die dan nu voor? Die zijn toch wel heel onvoorzichtig en dat beginnen toch slecht aan hun leven en zo. Ja, ook hun leven kan met veel geduld en liefde terug op de sporen gezet worden. Maar in sommige landen is het nog moeilijker. Bijvoorbeeld, ik ga hier nu spreken over Brazilië. Het evangelie mag geen dode letter blijven in ons leven. Hè. We kunnen ook veel leren van de armen zelf. Zo las ik in het tijdschriftje van de Vierde Wereldbeweging, dat was net binnengedwarreld toen ik aan deze uitzending bezig was, het verhaal van Tatjana. Die was op 16-jarige leeftijd zwanger en ze kwam op straat terecht. Dat was in Brazilië. En ze benadrukt dat het belangrijk is extreme armoede te begrijpen vanuit het oogpunt van mensen die het zelf hebben meegemaakt, dus uit eigen ervaring. We moeten ons meer baseren op wat dat zij weten, hoe zij de zaken zien als hulp. En bijvoorbeeld, ze is dankzij de hulp van haar schoonmoeder kunnen verhuizen naar een huisje. Je moet blijven denken dat het een sloppenwijk is, hè. En ze verknipte dan oude kleren om luiers te maken voor haar kinderen. Met de buren verzamelde ze verkochte goederen op de markt. En samen met andere vrouwen leerde ze op die manier te overleven en in verbondenheid. Maar ik schaam me niet, zegt ze. Ik heb geprobeerd mijn kinderen te beschermen tegen honger. Maar op een bepaald ogenblik zei ik tegen mezelf, ik heb er genoeg van. Ik wil niet meer leven van restjes. En ze geraakt bevriend met iemand uit de vierde wereldbeweging. En het is zelfs iemand die op internationaal vlak leiding heeft, die bij haar thuis is gekomen. En Tatjana zegt, plotseling was ik iemand. En ze begon bijeenkomsten te organiseren voor andere vrouwen, die op hun beurt fier werden over hetgeen dat ze bereikt hadden. En tijdens de pandemie zeggen ze overal, dit is het einde van de wereld, dat moest er nog bij komen. Maar, zegt Tatjana, we kunnen uit dit alles een les leren. We moeten dringend nadenken over wat we er echt toe doet. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om een verschil te maken. En ze heeft een actie ondernomen. Ze hadden pakketten gekregen, COVID-19 pakketten in de pandemie. En ze doet er dus zonnebloempitjes bij. En ze gaan dat zo uitdelen op de Hill of Angels. Hè, dus dat heet daar zo, die wijk. Als je een zaadje plant, zegt ze, wordt de hoop geboren. En met hoop kan alles goed komen. Dat vond ik toch een prachtig voorbeeld om het nooit met iemand op te geven. En de vierde wereldbeweging die doet dat met zoveel mensen. Hè? Ze maken het verschil. Al die vijgenbomen worden in de grond worden omgespit, er wordt voedsel aangegeven, maar ze brengen zelf vruchten voort natuurlijk. En op hun beurt ook zijn zij dan degene die de grond omspitten bij anderen, zodanig dat die ook vruchten kunnen brengen. Geduldige, liefhebbende mensen. Ik vind dat fantastisch. Je moet maar eens surfen op internet. www.atd-vierdewereld.be En je gaat daar echt wel ook iets vinden. Ik wil graag ook nog de vruchten van de geest. Ja, welke vruchten van de geest? Je kent ze misschien. Die vind je in een brief van Paulus, in de Galatenbrief. Vijfde hoofdstuk, 22e vers. Ik lees het. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Of het laatste kan ook vertaald worden door zelfbeheersing. Ik wil ook nog de goede raad van Paulus eraan toevoegen in een beetje verder dus, in de Galatenbrief 6e hoofdstuk 1 en 2. Broeders, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet jij geestelijke mensen zo iemand in een geest van zachtmoedigheid oprichten. Let tegelijk op uzelf. Jij kunt ook in verzoeking komen. Help elkaar zulke lasten dragen. Op die manier zult je de wet van Christus vervullen. Nu zou ik willen overgaan naar het Angelus. Als er één vrucht is geweest, dan is het Jezus zelf in de schoot van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan ook nog het noveengebed bidden ter ere van Sint Jozef. Het is als voorbereiding op zijn feestdag. En mogen de heilige Jozef ook haar vele weldoeners, de vele weldoeners van Radio Maria, geven dat ze in al de noden van de radio kunnen blijven voorzien. Almachtige, barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef, al bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige, de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is. Help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen. Aan dit noveengebed zullen we dan ook een weesgegroet toevoegen dat we extra bidden voor een vrede in de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We gaan nu even verder met ons gebedsmoment over deze uitzending van de vijgenboom. Laten we beginnen met een gebed van vertrouwen van de profeet Habakkuk, derde hoofdstuk, 17e vers. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voorbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Wij bidden met alle mensen die in oorlog zijn of vluchteling en in een op het eerste zicht hopeloze situatie, alsof er inderdaad nooit meer een redding mogelijk is. Laten we nooit ophouden te juichen en te jubelen om de Heer, want Hij ziet met barmhartigheid op ons neer. Jezus, misschien kijk je nu naar mij en denk je dat ik niet zoveel goede vruchten heb gegeven als zou kunnen. Ik vraag je om vergeving. Maar ik weet dat jij er alles aan zult doen door je Heilige Geest om mijn grond om te spitten en me extra voedsel zult geven. Je hebt in mij een ongelooflijk sterk verlangen gelegd dat bij elk gebed weer kan oplaaien en alles wat verstopt is in mij terug kan vrijmaken, om je Heilige Geest van liefde en vertrouwen door te laten. Hier ben ik en ik bid met geloof, vertrouwen en liefde. Goede Jezus, denk doorheen mijn geest, totdat uw gedachten ook mijn gedachten zijn. Bemin met mijn hart, totdat uw gevoelens ook mijn gevoelens zijn. Beslis door mijn wil, totdat uw wil ook mijn wil is. Spreek met mijn mond, totdat uw woorden ook mijn woorden zijn. Schenk mij genade, neem de twijfel van mij weg, snoei mij, vorm mij om. U alleen weet wat goed voor me is. Wees met mij, rondom mij, links van mij, rechts van mij, achter mij, voor mij, boven mij, onder mij, in mij. Totdat wij niet meer twee zijn, maar één. Om te eindigen ga ik de tekst lezen van het slotlied. Dat is een gebed. Het heet Gebed voor mijn kinderen van Remco Hackert. Laten we het samen zingen en bidden met heel ons hart. Want God maakt ook het leven van onze kinderen heel vruchtbaar. Laten we blijven bidden en daarin volharden. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbare schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als tarwe zift. Houd jij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten, en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Jij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees jij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naam, wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Amen. En nu gaan we naar dat mooie lied en gebed luisteren. Ik dank u voor uw aandacht.
Daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Laten en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren, en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren, en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Thank you.